En vandaag gaan wij naar Lucas hoofdstuk 16, waar wij ons wagen aan een moeilijk onderwerp. In de eerste plaats omdat het betreft een gelijkenis, die is altijd riskant. En vervolgens een gelijkenis over iemand die genoemd wordt een onrechtvaardige rentmeester. En bovendien, die man die wordt nog geprezen ook. En dan heb je problematiek genoeg. Vooral als je gewend bent ethiek te bedrijven, zeg ik dan altijd. Dat gaat als volgt, 16 vers 1. En hij zeide ook tot zijn discipelen, er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had, en deze werd bij hem verklaagd als die zijn goederen doorbracht. En hij riep hem en zei tot hem, hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf, wat zal ik doen, terwijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt? Graven kan ik niet, te bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen ontvangen. En hij riep tot zich in ieder van de schuldenaars zijns heren en zei tot de eerste, hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? En hij zei, 100 vaten olie. En hij zei tot hem, neem uw handschrift en nederzittende schrijf haastelijk 50. Daarna zei hij tot een ander, en gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zei, 100 mudden tarwe. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had, want de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. En daarmee zijn we bij het commentaar op deze gelijkenis, want die houdt hiermee op. En daarna wordt er nog een heleboel meer gezegd naar aanleiding van die gelijkenis. Maar voordat ik aan die gelijkenis begin, wijs ik het dan maar op dat deze niet op zichzelf staat. Hij is alleen op een of andere wijze in een volgend hoofdstuk terechtgekomen. Want het voorgaande hoofdstuk, dat is dus hoofdstuk 15, kent dan toch 3 gelijkenissen. Er staan alleen maar gelijkenissen in. En hoofdstuk 16 vervolgt gewoon met nog een gelijkenis, zodat ze eigenlijk alle 4 naast elkaar bestudeerd zouden moeten worden. Precies zoals wij dat ook vinden in bijvoorbeeld Matthäus 13, waar wij een reeks van 8 gelijkenissen vinden, met bovendien daartussendoor nog een introductie op de gelijkenissen, waarin gezegd wordt, en ik zeg het nu met eigen woorden vanwege de tijd, maar waarin gezegd wordt door de Heer, die gelijkenissen die handelen over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dat gaat dat, die mensen, die ongelovigen, gaat dat niks aan. Maar jullie mogen wel weten wat het inhoudt. Waarna 1 of 2 gelijkenissen verklaard worden van de 8. En dan moet je het dan maar mee doen. Maar in ieder geval, gelijkenissen gaan over onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen over de dagen waarin dat koninkrijk van Christus, dat koninkrijk der hemel, of hoe het maar genoemd wordt, waarin dat koninkrijk verborgen is. Dat wil zeggen, officieel bestaat het wel, maar in de praktijk is er weinig van te merken en wordt het vooralsnog tot de dagen van de wederkomst van Christus verborgen gehouden. En over die tijd gaat dat dus. Die gelijkenis van het verloren schaap, van de verloren penning, en daarna van de verloren zoon, dat is een heel lange geworden. Mede omdat het niet maar gaat over 1 persoon in die gelijkenis. Er staat er wel boven de verloren zoon, maar er is ook nog een andere die dan dus geacht werd niet verloren te zijn. En de naam, de titel erboven, de verloren zoon, dat komt natuurlijk omdat het ging al over een verloren schaap en dan een verloren penning. Dus ja, de volgende kop wordt dus de verloren zoon. Maar het ging over 2 zonen uiteraard, hè, waarvan er 1 wegging en daarna op hangende pootjes, of hoe u dat maar zegt. Staat tussen de benen, klinkt ook zo raar. Maar die dan terugkomt en zich meldt als dienstknecht voor zijn vader, die hem dan alsnog als zoon aanstelt. En hij krijgt een ring om zijn vinger en dat soort dingen. Dat staat in vers 22. Zodat hij zelfs in het eerstgeboorterecht kennelijk alsnog erkend wordt. Want dat is altijd de kwestie van die zegelring. Hè? De autoriteit waarmee... U weet, dat is een handtekening eigenlijk. Hè? Een autorisatie. Dat is wat een ring is. Van ouds. Met daarin het familiewapen of wat het maar was. Of een kruisje of weet je veel wat erin staat. Maar zoiets... Waarbij er dan nog een andere zoon was, die was nooit weg geweest en die werd daarna jaloers. Dat weet u allemaal, want die gelijkenis ga ik niet bespreken. Maar waar het een beeld van is, u weet wie er tot jaloersheid verwekt zou worden. Door Lo-Ami. Dat is het Joodse volk, dat weet u toch, hè? En die jaloerse broer die dat niet kon hebben, dat zijn andere broer die weg was, zomaar terugkwam, die is dus een uitbeelding, inderdaad, van wat traditioneel, en zeker in het Lucas-evangelie genoemd wordt, de schriftgeleerden en de fariseeën, die overigens model staan voor het hele Joodse volk en daarna nog veel breder voor alle vormen van religie. Want u weet, religie, dat is dat beginsel, dat zegt dat de mens goed zijn best moet doen en iets moet produceren om daarvoor in ruil de gunst van de goden te ontvangen. Of de gunst van de God, als men het houdt op maar één God. Maakt mij verder niks uit, maar dat beginsel is dat, men moet ervoor werken. En die lui, die kunnen het niet hebben als aan de andere kant blijkt dat je er niks voor hoeft te doen en dat je van je leven een puinhoop kunt maken. En als je daarna toch bij de goden dan wel bij God meldt, dan is er geen enkel probleem. Dan krijg je gewoon genade. En dat is het probleem. En dat verschil tussen die twee zonen is in de praktijk ook eigenlijk hetzelfde als het verschil tussen het nieuwe verbond en het oude verbond. Onder het nieuwe verbond krijgt men alles gratis. Dat is uit de rijkdom van genade waarmee God overvloedig over ons geweest is in alle voorzichtigheid en verstand. En wat er maar staat in Efeze, want dat staat allemaal in Efeze. Dat is onze positie en degene die religieus zijn en netjes leven en zich houden aan de religieuze wetten enzovoorts, die maken daar uiteraard groot bezwaar tegen. Dat is tot in onze dagen overal te vinden en het beperkt zich niet tot Jodendom alleen uiteraard. Hè. Het is een algemeen beginsel. En over dat beginsel gaat het, want ja, in onze dagen, dat wil zeggen de dagen waarin dat koninkrijk verborgen is, hebben wij van doen met dat niet de wet en niet de zonde over ons zou heersen, maar de genade. Ik citeer hem uit Romeinen 6. En makkelijker is hem te citeren uit Hebreeën 4, waar staat dat wij de vrije toegang hebben tot de troon der genade, zodat ook daar staat dat genade heerst. En alles overheersend principe is. En dan hebben we natuurlijk nog Efeze 3, waar dan staat, indien gij maar gehoord hebt van de heerschappij der genade, alleen dat is vertaald dan met bedeling. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. Maar dat woord bedeling heeft wel degelijk de betekenis van een bestuur. Een administration, zeggen de Engelsen. Ik vind het altijd een mooi woord. In het Nederlands gaat die niet op, want een administratie in het Nederlands, dat redt het niet. Dan wordt het niet meer dan boekhouden. En u weet, het probleem van de boekhouder is dat hij denkt dat hij het bedrijf moet runnen. En dat hij de baas is. En dat is niet zo, hè? Dat weet u. Hè? Maar administration in het Engels is wel degelijk regering. En dat betekent dat woord bedeling ook. Feitelijk, al kennen wij die betekenis langzamerhand niet meer. Maar je moet gehoord hebben van de heerschappij, want dat is het eigenlijk. Via het Hebreeuws heeft het de betekenis van heerschappij. Ik leg dat nou niet uit, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Het Hebreeuwse memshala wordt vertaald met oikonomia en oikonomia wordt vertaald met bedeling. Maar memshala komt van mashal en mashal betekent regeren. En wordt vertaald als zelfstandig naamwoord in het Oude Testament met heerschappij. Dat is een hele puzzel, dat kost je een hele dag om dat uit te zoeken. En je moet die talen ook nog leren lezen. Dus. Maar goed, ik geef het nou even gratis even door. Indien gij maar gehoord hebt van de heerschappij der genade gods. Dat staat er dus feitelijk. En later in hetzelfde hoofdstuk, Efeze 3, heet het zelfs bedeling der verborgenheid. Alleen daar is het woord bedeling in de war geraakt. Maar goed, ik laat dat maar voor wat het is. Daar is het woord gemeenschap voor in de plaats gekomen. En dat is berust op een misverstand dat ik u verder niet uitleg. Dat ik daar toch even wat uitgebreider op inga, is omdat wij feitelijk hier in Lucas dat hele begrip bedeling geïllustreerd vinden en toegelicht vinden. Alleen dat woord staat hier niet. Maar het Griekse woord ervoor staat hier wel en vele malen. Want dat hele begrip rentmeester, dat is dat begrip bedeling. Een bedeling is een oikonomia, een huishouding, letterlijk in het Grieks. Letterlijk in het Grieks, van oikos en nomeo, het werkwoord. Een huishouding. Het is ons woord economie dus. Het beheer namelijk, het bestuur, het instand houden van een huis. En dat huis kan dan ook nog een volk zijn. Alleen dan noemen we het staatshuishoudkunde. Maar of u dat woord nog kent, weet ik niet. Maar dat is eigenlijk een Nederlandse woord dan. Maar dat woord vinden we hier. Alleen hier in Lucas 16 wordt het begrip rentmeester. Het zijn eigenlijk drie verschillende woorden. Het een is voor een ding. En dan heet het rentmeesterschap. Of bedeling gewoon. Of bestuur of heerschappij. Het andere is het woord voor een persoon. Een oikonomos. En dat vertaal je dan met econoom. Maar het is hier vertaald dus met rentmeester. En dan heb je nog het werkwoord. Vertaald met rentmeester zijn aan het eind van vers 2. Want rentmeesteren schijnt geen werkwoord te zijn. Hè? Ik rentmeester, jij rentmeesterd, wij hadden rentgemeesterd of zoiets. Maar dat is het, zijn drie woorden. Zelfstandig naamwoorden voor een ding, voor een persoon en daarna het werkwoord. Die drie woorden komen hier alle drie voor, achter elkaar. Maar het punt is dat die gelijkenis dus uitdrukkelijk spreekt over een bedelingenkwestie. Het gaat over een bedeling, het gaat namelijk over een rentmeesterschap en een beheerder daarvan, die bovendien ontslagen gaat worden omdat het niks geworden is. U weet wel wat een rentmeester is in het Nederlands? Toen Willem van Oranje in 1583 de zuidelijke Nederlanden verliet, namelijk Antwerpen, omdat de stad niet te houden was, kwam hij naar Nederland en hij nam iemand mee in zijn gevolg. Die had trouwens nog een zoon ook en die heette Herman van den Steen. En hij nam hem mee naar Nederland. Hij kwam in Vlissingen aan. Zo was Middelburg. Vlissingen was geloof ik. Vlissingen. De haven. Toen. Ja, Vlissingen natuurlijk. En daar ondertekende Willem van Oranje een akte waarbij hij die van den Steen aanstelde tot rentmeester van IJsselstein. Want IJsselstein, ik weet niet meer of het een baronie was of een markiezaat of gewoon een heerlijkheid, dat weet ik niet meer. Maar het was officieel een eigendom van Willem van Oranje. Maar hij moest toch iemand hebben die tent daar bestuurde. En zeer kort daarna schreef hij weer zo'n contract met betrekking tot de zoon van die Herman van der Steen. En hij stelde die jongeman aan als rentmeester van Buren. Want Willem van Oranje was graaf van Buren. Net als dat Willem-Alexander graaf van Buren is, officieel die titel draagt, dat weet u. Hè? Maar iemand moet dat gebied besturen en zo iemand heet een rentmeester. Die wordt daarover aangesteld, die moet de gang van zaken daar regelen enzovoorts. Nee, het is uit mijn voorgeslacht, zuster, daarom weet ik dat zo goed. Zo gaan die dingen. Dus er wordt iemand aangesteld, die is niet de baas, niet de eigenaar. Maar hij krijgt het beheer daarvan. En als hij het niet goed doet, wordt hij ontslagen, maar hij kan doen wat hij wil. Want hij is de baas. De directeur zou je zeggen. Als de directeur het niet goed doet, wordt hij ontslagen door de aandeelhoudersvergadering of wie er maar, door de eigenaren. Of door de eigenaar, wat het maar is. Zo werken die dingen. En dat is een rentmeester. En zijn bedrijf, wat hij runt, dat heet een rentmeesterschap. Een administration, letterlijk in het Engels. Ja, als het een heerlijkheid is. Want dat is een officiële term, een heerlijkheid, een baronie, een markizaat, een bisdom, een heerlijkheid. Als het een heerlijkheid is, dan bestuurt hij die heerlijkheid. Dat heet inderdaad heerschappij, daar komt het woord ook vandaan. En wat hier beschreven wordt, is een bedelingenkwestie, maar dat weten wij hoe dat zit. En wij weten wie er ooit aangesteld was als bestuurder voor een bedeling. En we weten ook wie het was dus die ontslagen is geworden omdat er niks van terecht kwam. Want daar gaat het over, hè. Er was een zeker rijk mens, dan weet u wie het is, dat is de Heer zelf. De Heere God, of hoe je dat maar zegt. Die had dus goederen die beheerd moesten worden. En er werd dus een beheerder, een rentmeester over aangesteld om de zaak te runnen. En we weten over wie het gaat. Want uiteindelijk is dat gewoon het Joodse volk. Aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd. Dat volk dat als Israël oorspronkelijk natuurlijk geroepen was uit de volkeren der aarde. Men leest Exodus 19, waarbij de Heer tot het volk liet zeggen: wanneer gij mijn stem naastiglijk zult gehoorzaam zijn en zult doen wat ik u heden gebieden, dan zult gij mij ten eigendom zijn uit alle volken, want alle volken zijn van mij. En ik maak van u, ik stel u aan, tot koninklijk priesterlijk volk. Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, of hoe het er maar staat. En de strekking daarvan was, niet dat Joden of Israëlieten automatisch behouden worden, want het heeft er niets mee te maken. De strekking daarvan was dat al wat de Heer zou doen in relatie tot de mensheid, de wereld, de volkeren zal ik maar zeggen, zou hij vanaf dat moment doen via de hiërarchie en dus via Israël. En voor zover hij een koninkrijk der hemelen, dan wel Gods, dan wel Messiaans, beloofd had, zou het dus gerealiseerd moeten worden via Israël, het koninklijke volk. Zoek het een naam betekent trouwens, Israël. Er zit het woord sar zit daarin, dat betekent zoveel als vorst, enzovoorts. Hè? Maar goed, het zou moeten gerealiseerd worden door Israël. Je leest het ook uiteindelijk nog in Daniël 2, waar gewoon staat: het koninkrijk der aarde zal aan geen ander volk worden overgelaten. Niet aan Babel, niet aan Medo-Persië, niet aan de Grieken, niet aan de Romeinen, nog aan het Antichrist. Het zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat volk waarvan de steen uit de droom van Nebukadnezar de uitbeelding was. Een volk dus. Dus wat koningschap betreft, het is een koninklijk priesterdom. Voor zover het priesters waren, aan hen waren de woorden Gods toebetrouwd, met dank aan Romeinen 3. En ze hadden dus de verantwoordelijkheid om dat woord te beheren, te bewaren. En er is uiteindelijk niet al te veel van terechtgekomen. Maar niettemin, we hebben dat woord gekregen. Hoe dan ook. Al wordt dan ook bij gelegenheid over of tot Israël gezegd dat ze de kennis verworpen hebben en dat soort dingen meer. En daarmee onbekwaam zijn geworden. Hebben u dat nog? Die rentmeester is uiteindelijk, want ik kan niet alles vertellen en waarom zou ik ook. Uiteindelijk is het in die dagen waarin deze gelijkenis gesproken werd, was dat het Joodse volk, waaraan inderdaad de woorden Gods waren toebetrouwd, en zij waren de beheerders van de bedeling, het rentmeesterschap der wet. Het was immers sinds Mozes, en God gaf zijn wet aan het volk. En zij later ook: terwijl gij die wet verworpen hebt, de wet uw Heeren, uw Gods, ongehoorzaam zijt geworden, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen, enzovoorts. Nou, dat is wat hier aan de orde is. Want van deze rentmeester staat dat hij de goederen van zijn Heer doorbracht. Hij leefde er waarschijnlijk zelf van, maar hij beheerde ze niet zoals het moet en het deed niet wat van hem verwacht mocht worden. En dat is de klacht geweest, altijd, van de Heer over het judaïsme. Vanmorgen was ik ergens anders in Lucas, ging het over het vasten. Maar dan kwam ik op hetzelfde punt terecht. Het vasten heb ik hier ook wel eens besproken. Ja, dat is geen Bijbelse instelling, dat is niet geregeld onder de wet, enzovoort. Maar toen de Joden terugkwamen uit de Babylonische ballingschap, met heel hun Joodse systeem en met hun Babylonische Talmud, lieten ze via Zacharia, de profeet, lieten ze aan de, ik weet niet meer welk hoofdstuk, het was 6 of zo, lieten ze aan de Heer vragen of ze nog moesten vasten. Ter herinnering dus aan de val van Jeruzalem, 70 jaar geleden, staat erbij, 70 jaar. We hebben nu 70 jaar gevast, moet dat nou nog? En toen zei de Heer, dat heb je toch voor mij niet gedaan? Ik heb toch niet gezegd dat je moest vasten? En toen je niet vastte, maar gewoon at, heb ik toch ook niet gezegd dat je moest eten? Staat erbij hoor, staat er allemaal bij, zwart of wit. De Heer zegt, ik heb er niks mee te maken, je zoekt het maar uit. Maar ze hebben de vasten niet afgeschaft. En ze doen het tot vandaag nog steeds. Een paar keer per jaar. Ter herinnering aan de val van Jeruzalem, de verbranding van de tempel en wat het maar was. En in alle godsdiensten vind je het verschijnsel terug. Zelfs binnen het zogeheten christendom. Maar je vindt het in alle religies terug. Zelfkastijding, zichzelf tekort doen. Er bestaat een kromme gedachte die zegt dat wij onszelf tekort moeten doen ter wille van God of zoiets. Dan worden we zielig of dan doen we boete of dan zijn we zielige mensen en dan zal God dan wel, de goden zullen wel naar ons omzien, dan wel ons gebed verhoren en al dat soort dingen meer. Maar het is onbijbels. Nee, er wordt wel eens gevast. Ik doe het ook wel eens. Soms heb ik geen tijd om te eten. Soms vergeet ik om te eten. En soms denk ik, mijn maag moet wat rustiger worden. Dus dat weet u, hè. Rond kerst dan oké. Maar in januari allemaal weer. Maar dat is niet om de goden te behagen. Je kan ervoor kiezen om te eten. Of niet? Heb je ook zo'n katzuster die niets eet wat hij voorgezet krijgt? Dan moet je uitzoeken wat hij dan wel eet. Dat is heel moeilijk. Ja, het beest eet gewoon niet totdat hij erbij neervalt, want zijn voedsel staat hem niet aan. Dat is ook een reden om te vasten. Als het niet goed genoeg is of zo, niet vers genoeg, weet je veel. Maar goed, ik zal u daar niet mee bezighouden. Maar het gaat er maar om dat het helemaal geen Bijbels beginsel is. En het punt is, het maakt onderdeel uit van het Jodendom, maar de Bijbel heeft er geen goed woord voor over. Nergens. Nooit. Niet in de profetieën na de Babylonische ballingschap en ook niet in Matthäus, Marcus, Lucas tot en met Openbaring. Nergens. Sterker nog, we vinden alleen maar afkeuring. En in elk geval de letterlijke uitspraak, jullie hebben je eigen wetten gemaakt, zegt de Heer. Je hebt je eigen wetten gemaakt om je niet aan de wet des Heren te hoeven houden. Jullie hebben wel wetten, maar je houdt je niet aan de Mosaïsche wet. Die heb je gewoon vervangen. En de meest voor de hand liggende wetgeving, dat is de sociale wetgeving overigens, en niet de ceremoniële, de sociale wetgeving, daar hebben ze nooit wat mee gedaan. Dingen als sabbatjaar en jubeljaar, die eigenlijk de grondslag zijn van de hele economie en daarmee van de staatshuishouding, hebben ze zich echt nooit of te nimmer ooit aan gehouden. Iemand zei, ja, maar de Joden hebben een jubeljaar. En geven ze dan hun grondgebied terug aan degene van wie ze het ooit verkocht hebben? Dat geloof je toch zelf niet? En bovendien hebben ze het pas laat ingesteld, het jubeljaar. Het is ongeveer zo oud als kerstfeest, dat is ook nog maar kort. Pas in de loop van onze tegenwoordige tijdrekening hebben ze dat ingesteld, maar in het Oude Testament hebben ze het nooit gedaan hoor. Kost te veel. Is te duur. Ze hebben zich van die wetten nooit wat aangetrokken. Nou goed. En daarom zou je worden ontslagen. En wij weten wat er gebeurd is. Wij weten dat het Joodse volk van Ami Lo Ami geworden is. Dat hem de zaligheid is afgenomen. En dat hij gegaan is naar de heidenen. En in de praktijk bij ons, bij de gemeente is terechtgekomen. Dat ons de woorden God zijn toebedrouwd. Omdat de gemeente nou eenmaal pilaar en vastigheid der waarheid is. En omdat wij nou eenmaal de waarheid zouden betrachten. En dat wij nou eenmaal, zegt Peter. Dus wij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Staat gewoon in de Bijbel over ons. En dat is zo omdat inderdaad het Joodse volk ontslagen is geworden en verhard is geworden en dus uit het rentmeesterschap ontslagen is. En als u nou zegt, ja, maar ze leven toch nog onder de wet, dan zeg ik, punt 1, nog steeds de Joodse wet en niet de Mozaïsche wet. En punt 2, dat hoeven ze niet meer, ze zijn eruit ontslagen. Geldt voor christenen trouwens ook, die zich onder de wet stellen. Dat hoeven ze niet. Integendeel. Wij zouden leren te leven en te staan in de vrijheid en in de genade. Maar niettemin, zij zijn ontslagen geworden. En wat hier aangekondigd wordt, is heel eenvoudig dit. Dat het Joodse volk als zodanig, en dus specifiek degene die hen vertegenwoordigen, dat zijn dus de fariseeën en schriftgeleerden, zoals ze systematisch heten, dat die er beter aan zouden doen het op een akkoordje te gooien met de heidenen, met de andere volken, om de dood eenvoudige reden dat ze ontslagen zouden worden uit hun positie als volk van God, als priesterlijk koninklijk volk, waarbij ze verstrooid zouden worden onder de heidenen, zodat ze afhankelijk zijn van de welwillendheid van de heidense volkeren. En dat zijn ze ook, vandaag. Je zal het wel weer niet mogen zeggen, denk ik, maar het is toch zo. Iemand zei, maar ze hebben toch een zelfstandige Joodse staat. Dat is lang geleden dat iemand dat zei trouwens. Punt 1, zelfstandig. Sinds wanneer? Heb ik iets gemist? Het is een staat die staat onder de bescherming van de Verenigde Naties en zo is die opgericht. Met de goedkeuring en de hartelijke steun onder andere van Rusland, niet te vergeten, de Sovjet-Unie in de tijd, ja. En Amerika natuurlijk en de Europese volk. Ja, zeker, dat is zo, ja. Onafhankelijk, ze zijn afhankelijk van degene die hen een goed hart toedragen. In de eerste plaats van Amerika dus. En om over Engeland maar even te zwijgen, want het schijnt dat is ooit misgelopen. En dat heeft Engeland op zijn brood gekregen vervolgens ook. Maar het illustreert hoe afhankelijk men daar is. En een Joodse staat, kijk eens op de kaart. Officieel bestaat er geen Filistijnse staat, maar in de praktijk wel. En zelfs twee. Nee, op het gebied dat oorspronkelijk gegeven was aan de zogeheten staat Israël. Hoezo onafhankelijk? Dat zijn ze niet. Ze zijn afhankelijk van de goodwill van de heidense volkeren. En daar zouden ze vrienden moeten maken, en er staat ook bij hoe dat zou moeten. Door niet al te zwaar te tillen aan de wet. En zeker niet aan hun wet. Want dat staat er, hè? Kijk, de gelijkenis begint ook met te zeggen waar het op staat. Namelijk, die rentmeester die bracht de goederen van zijn heer door, en die heer die dacht, nou joh, dat gaat zo niet goed, ik maak daar een eind aan, ik ga die man ontslaan. Dus hij riep hem, en hij zei, hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer kunnen rentmeesteren. En de uitdrukking betekent gewoon dat binnen afzienbare tijd de boekhouding moet worden ingeleverd, afgesloten en wel. Geef rekenschap dat de boeken gesloten kunnen worden en daarna begint een nieuw bestuur uiteraard, of wat er maar begint, maar aan dit bedrijf wordt een eind gemaakt, dat is wat er staat. En daar krijgt hij de tijd voor. Hij krijgt een opzegtermijn, denk ik, of wat het maar was. Maar zoiets is het. En dat staat dus al in hoofdstuk 2. Voor zover deze rentmeester onrechtvaardig is, ligt dat niet aan wat er staat in de versen die nu volgen, maar in wat al gezegd is in vers 1. Hij bracht de goederen van zijn heer erdoor. Dat was onrechtvaardig. Behoorde tot zijn ambt om dat goed te besturen. En daarna wordt er gezegd, je hebt nog 3 maanden, of wat het maar was. Hij zou binnen afzienbare tijd op straat staan. En wat doe je dan? Dan moet je zorgen dat je een ander baantje krijgt. Dan moet je solliciteren. Of wat dan ook maar. Je moet zorgen dat je vrienden hebt. Toch? Relaties, kruiwagens, of wat het maar was. En dat overlegt die rentmeester dan ook. Die begint na te denken en zegt, nou, wat nu? Vers 3, dewijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt. Dat staat dus vast, hè? Hij vliegt eruit. Wat moet ik nou gaan doen? Een beetje in de grond werken? Dat kan ik niet. En te bedelen, daar schrik ik voor terug, want dat is eigenlijk wat dat schamen betekent. Dat leek hem ook niet wat. Dus je moet toch wat. En dan zegt hij, ik weet wat ik doen zal. Opdat wanneer ik van het rentmeester afgezet zal wezen, dat staat er dus nu al 3 keer dat hij ontslagen wordt. Hè? En ook dat hij dat weet. Ik weet wat ik doen zal, opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen opvangen. Anderen dus. En hij riep tot zich in ieder van de schuldenaars, zijn heren. En hij zegt, nou, u weet hoe dat gaat. Hij zegt, wat ben je, meneer, schuldig? Want zo ging dat, die dingen die gingen ook vroeger. Meestal niet in geld, maar in goederen. Moet betaald worden in goederen. Dat is hier ook zo. De een moet 100 vaten olie betalen. En het wordt in de boekhouding wordt dat veranderd. De factuur wordt veranderd, of wat het maar was. Schrijf haastelijk 50. Dus die schuldenaar wordt een deel van zijn schuld kwijtgescholden. De vraag is, kon die rentmeester dat doen? Mocht die rentmeester dat doen? Het antwoord is, ja, dat mag hij doen. Daar is hij directeur of rentmeester voor. Dat kan hij doen. En vandaar dat die heer hem prijst en zegt, dat is toch een verstandige vent. Dat heeft hij handig aangepakt. Kost mij 50 vaten olie en het kost mij 20 mut tarwe. Maar die rentmeester van mij is zo dom nog niet. En daarom wordt hij geprezen. Omdat hij vrienden maakt bij de schuldenaren van zijn heer. En dat is ook meteen het commentaar, dat is ook het eind van het verhaal, dat is vers 8. En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, die onrechtvaardig was en daarom ontslagen werd. Maar hij prees hem om wat hij daarna deed. Omdat hij namelijk voorzichtig, wijs staat er gewoon. Maar voorzichtig vind ik altijd een mooie illustratie van wat wijsheid is. Men ziet de dingen aankomen. Men overlegt ze, bedenkt ze en neemt op voorhand maatregelen. U weet wel, regeren is vooruitzien. En niet omkijken trouwens, maar goed. Omdat hij voorzichtiglijk gedaan had, want de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. De kinderen der wereld, dat zijn dus gewoon de mensen, de heidenen, zijn verstandiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Die kinderen des lichts, zonen des lichts. Dat is dus het Joodse volk. Dat het licht heeft ontvangen. Dat het woord van God, de wet, de wijsheid Gods heeft ontvangen. Maar die zijn niet zo verstandig. Die begrijpen niet dat er een eind komt aan hun positie en aan hun bezigheid, aan hun ambt, om zo te zeggen. Ze zouden vrienden moeten maken onder de heidenen, daar komt het op neer. Maar u weet dat dat in de praktijk niet gebeurt, maar ik ga daar liever niet uitgebreider op in. Het enige wat ik wel wil zeggen is dit, dat het hele judaïsme in de ballingschap ontstaan is, niet zozeer omdat men zich bekeerde tot de Heer of zoiets, maar omdat ze probeerden via een maatschappelijk systeem hun zogeheten Joodse identiteit als volk te bewaren. Zo is dat gegaan. En dat is ook vastgelegd zo in de belangrijkste Joodse geschriften die we kennen onder de verzamelnaam Joodse Talmud, de Babylonische Talmud feitelijk. En daarin wordt van alles geregeld over het gedrag van Joden onderling, maar daarnaast ook het gedrag van Joden ten opzichte van heidenen. En wat voor Joden onderling verboden is, dat mogen ze naar de heidenen doen. Want verschil moet er wezen, want zij zijn het uitverkoren volk. Het volk van God. Ze hebben het ook hoog in de bol om die redenen. Ze zijn het uitverkoren volk. Enzovoorts. En dat verschil moet vooral blijven bestaan. Je merkt het zelfs ook, helaas, aan diegenen uit de Joden die alsnog tot geloof komen in de Heer Jezus als de Messias. Want ze hebben gewoonlijk dan toch de sterke neiging om daarna des te meer hun Jood zijn te koesteren. Heb je dat? Nou, hebben de Friezen die neiging ook, hoor, moet ik u zeggen, maar. Ja, dus ik bedoel het niet discriminerend of wat dan ook. Maar om nou een Messiaanse Fries te zijn, dat hoor je niet veel. Maar je hebt wel Messiaanse Joden, zal ik maar zeggen. En dan moet je maar raden wat het betekent, want dat leggen ze niet uit, want de naam Jezus willen ze ook niet zeggen, hè? Yeshua mag nog net, maar nee, dat is echt zo. Dat is hoogst problematisch, maar ik bedoel alleen maar te zeggen, men claimt dan alsnog, en nog sterker soms dan, niet altijd, maar soms, claimt men het Joods zijn nog sterker dan ooit daarvoor. En dit is de Joodse traditie, om de op een of andere wijze die zogeheten Joodse identiteit te bewaren. Niemand kan ooit zeggen wat dat dan precies is, wat ze bewaren, maar ze bewaren het en daar dient het toe. Maar wat de Heer zegt hier, en dat is de strekking van die gelijkenis, is dat ze de verstandiger aan doen om daar afstand van te nemen en zich vrienden te maken onder, dan wel zich te mengen met de heidenen, want ze zullen van de heidenen afhankelijk zijn. Ze zullen een zelfstandige positie als natie verliezen. En dat is ook gebeurd, op gruwelijke wijze is een einde gemaakt aan het bestaan van de Joodse staat van die dagen, uitmondend in de verwoesting van Jeruzalem en de verbranding van de tempel. Het wordt door de Heer ook aangekondigd. Hier zal geen steen op steen gelaten worden, enzovoorts. En hij weende over de stad. Triest genoeg. Wat moet je als Jood dan? Nou ja, je vrienden zoeken dus onder de heidenen, van wie je afhankelijk bent of van wie je bent overgeleverd. En dat is het advies wat hier gegeven wordt. En daarna komt er een dikke streep onder het verhaal. Want nou komen er wat losse opmerkingen die daarmee samenhangen, maar er staat dan vers 9, en ik zeg u lieden, maak u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Daar staat dus toch gewoon letterlijk hoe dat zit. De Heer zegt dus tot de Joden, maak uw vrienden onder, in de praktijk onder de heidenen, opdat zij u mogen ontvangen. En dan staat er zelfs nog, dat rijmt trouwens op vers 4, opdat zij mij in hun huizen ontvangen. Het is gewoon de herhaling van die uitdrukking. Maar dan staat er hier nog bij in de eeuwige tabernakelen, hetgeen toch veronderstelt dat onder die heidenen ergens de zaligheid gevonden gaat worden. Want die eeuwige tabernakelen, die hebben de heidenen niet hoor, in het algemeen. Tenzij dan dat inderdaad de zaligheid naar de heidenen gezonden is. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Die begrijpt u toch hopelijk? Maar ik heb van mijn vader geleerd, want die zei dat ooit een keer, ik geloof in een gewone toespraak op een zondag, die zei dat gewoon, de Joden zijn verstrooid geworden, omdat ze de Messias verwierpen, de Heer Jezus, ze zijn verstrooid geworden, voor zover ze overleven, zijn verstrooid geworden onder alle volken, maar raad eens wie ze daar tegenkwamen. Diezelfde Jezus van Nazareth. Want ik weet dat er wilde verhalen over in omloop zijn, maar de algemene waarheid, algemeen, samenvattend, generaliserend, de algemene waarheid is dat als de Joden dan als Joden ergens welkom waren, dan was het onder de christelijke volkeren. En voor wat dat waard was. Nee, ze waren niet zo heel welkom. Meestal, ze werden getolereerd. En soms ook helemaal niet, werden ze weer verdreven. Maar dan moesten ze weer vluchten naar een ander, min of meer christelijk land, enzovoorts. Want dat is de geschiedenis ervan. Het resultaat ervan is dat de christenen de naam hebben de Joden te vervolgen. Maar in de meeste landen ter wereld komen ze er überhaupt niet in, hoor. Daar valt ook niks te vervolgen, daar zijn ze niet. En ze zijn ook zo wijs om zich daar niet te melden. Meer wil ik daar nou ook niet van zeggen, maar wat hier staat is dus dat de Heer hen adviseert om hun vrienden te zoeken onder de staat. Maak uw vrienden onder de, of uit de onrechtvaardige mammon, opdat die u zullen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. En in de praktijk gebeurt dat dus ook. En inderdaad, er zijn heel wat uit de Joden geweest die hun Messias alsnog gevonden hebben. In die landen waarheen zij moesten vluchten. Het is voor uw tijd geweest, ja. Het was voor de mijne ook. Maar toen aan het eind van de 19e eeuw en zo rond het begin van de 20e eeuw... die pogroms in Rusland uitbraken, die jodenvervolgingen... vluchtten de joden bij tienduizenden naar het westen... op zoek naar een andere heimat, weet u wel, dat was het verkeerde woord... op zoek naar een land waar ze zich konden vestigen. En in grote getalen kwamen ze in Nederland terecht... onderweg naar, nou eigenlijk naar Amerika... waar ze overigens van harte welkom waren... Nee, bij massa's. Echt waar. En die kwamen hier in Nederland en die bleven steken in Amsterdam... en meer nog in Rotterdam, omdat ze moesten wachten op een schip... dat hen erheen zou brengen. En raad eens wat er daar gebeurde. Ze werden opgevangen door christelijke organisaties... en die hebben niet nagelaten om op nadrukkelijke wijze... hen het evangelie te verkondigen. En daar zijn er heel wat tot geloof gekomen. En sommigen ervan zijn zelf weer zendelingen geworden. Sommigen zijn ook bekend, hebben boeken geschreven enzovoorts. Met naam en toenaam. En dat is dus wat er gebeurde. Zie? Ze kregen toch vrienden. Nou ja, terwille van het evangelie. Want dat is het dan toch, hè? Nee, het zijn mijn vrienden niet, maar ik heb ze wel lief. Ik bedoel, ja... En ik gun ze het evangelie, ik gun ze hun Messias, logischerwijze. Nou ja, meer zal ik daar niet over vertellen, want toe maar. Maar dit is het advies wat ze meekrijgen. En ik heb het niet geschreven, het staat gewoon in mijn Bijbel. Opdat zij u mogen ontvangen, bij voorkeur in de eeuwige tabernakelen, zodat ze alsnog tot geloof zouden komen onder de heidenen en deel zouden krijgen aan de gemeente van eerstgeborenen. Ja. En dan... Een nog algemenere toelichting, vanaf vers 10 is dat... die getrouw is in het minste, die is ook getrouw in het grote. En er nog één. En die in het minste onrechtvaardig is, die is ook onrechtvaardig in het grote... En dan lees ik zomaar ineens vers 12 voor het gemak... En zo gij niet getrouw zijt in eens anders goed... en dus over de bezittingen van iemand anders... hoe zal je trouw zijn over de dingen van jezelf? Dat wil zeggen, hoe zal iemand je wat geven, want je bent toch niet trouw? En zo verder. Eigenlijk, ik heb het gedaan, je zou een lijstje moeten maken... want hier komen een heleboel zinnen met... tegenstellingen. En het punt is dat de tegenstelling elke keer dezelfde is. Men zou het bij elkaar op moeten tellen om te kijken waar het nou eigenlijk werkelijk over gaat. Want het gaat over een tegenstelling tussen twee dingen, uitlopend op niemand kan twee heren dienen. Dat is vers 13. Geen huisknecht kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander lief hebben... Of uiteraard andersom. Of hij zal de een aanhangen en de andere verachten. En dan nog een keer. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Het zijn vergelijkingen die gemaakt worden. Waarbij dus duidelijk sprake is van dat een keuze gemaakt moet worden wie men gaat dienen. En waar het over gaat moet zonder meer duidelijk zijn. Gaat men dienen onder de wet? Onder het oude verbond? Onder de eerste beginselen van deze wereld? Of gaat men dienen onder de genade? Nog anders. Gaat men Mozes dienen? Of voor mijn part het judaïsme. Maar goed, gaat men Mozes dienen? Of gaat men Jezus Christus dienen? Want u weet, de wet is door Mozes gegeven... maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Die tegenstelling is het. En die is die tegenstelling die je de rest van de Bijbel... dat is nog pakken bij 300 bladzijden of zo. 200, 300. Die in de hele rest van de Bijbel dominant is. De tegenstelling namelijk tussen geloof en dus genade enerzijds... en wet en dus religie anderzijds. En dat is nog altijd de keuze. En de duivel heeft ervoor gezorgd dat hij die twee dingen door elkaar geroerd heeft. Maar hier staat dat die twee dingen elkaar niet verdragen. Het is of het een of het andere. Ze lossen elkaar op, ze vreten elkaar op, ze verdragen elkaar niet. Wet en genade zijn tegengestelde begrippen. Meng je ze door elkaar, dan verdwijnen ze allebei. En uiteindelijk hou je dus niks over. Dat is het idee, hè? Kwik en goud, je moet het eens door elkaar roeren. Je vreet elkaar op. Er zijn verschillende chemie. Ik bedoel, dat kan helemaal niet. Het zijn tegenstellingen. En dat is wat hier dus feitelijk staat. En het staat met een hele reeks van woorden. Kijk, in vers 10 is de tegenstelling het minste tegenover het grote. En het idee is, als je over het minste niet trouw bent, ben je over het grote ook niet getrouw. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd, heet dat ook. In een beetje verbasterd Nederlands. Maar vooruit. En daarna staat het er nog een keer in vers 10. De tegenstelling tussen het minste en het grote. En dan krijg je vers 11. En ik schrijf die dingen altijd onder elkaar, hè, links en rechts. Links het minste en rechts het grote, en dan volg je het rijtje zo. Zo gij dan in de onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest, wat het ook wezen mogen, de onrechtvaardige mammon, maar het staat links. Dat wil zeggen onder het rijtje van het minste. Want daar zijn ze niet getrouw in geweest, in het minste niet, en ook niet in de onrechtvaardige mammon. Maar in plaats daarvan zouden ze het ware ontvangen. Maar ze zijn niet getrouw geweest in de onrechtvaardige mammon. En de vraag is, wie zal u dan het ware, eigenlijk gewoon de waarheid, toevertrouwen? En dat ware of de waarheid schrijf je dus in je rechterkolom, onder het grote. Zie? En dan vers 12... Indien gij in eens anders, goed, in de bezittingen van iemand anders, niet getrouw zijt geweest, dus andermans goed, dat is dus hetzelfde als het minste, en het is ook de onrechtvaardige mammon, wie zal u het uwe geven? En die staat weer rechts. Het uwe is dus het grote, en het is het ware, de waarheid. Dat is werk even hoor, goed lezen en opschrijven. Maar zo werkt studie nou een keer, hè? Systematiseren. Dan komt vers 13. Geen huisknecht kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. En die mammon had u al opgeschreven, want er staat in vers 11, aan de linkerkant. En dus wordt God, de naam, het woord God wordt opgeschreven aan de rechterkant. Logischerwijs, heb je dat? Je krijgt aan de linkerkant het minste, de onrechtvaardige mammon, eens anders goed. En dan vers 13, mammon. En aan de rechterkant het grote, het ware, de waarheid, het uwe. Maar daarmee is het verhaal niet af. Want eigenlijk gaat die lijst door. In vers 15, 16, 18 ook, maar die is wat moeilijker. En eigenlijk tot in vers 19 en wat er verder volgt aan toe. Alleen dan ben je inmiddels bij de rijke man en de arme Lazarus. En dan blijkt de rijke man aan de linkerkant van het verhaal te staan en de arme Lazarus aan de rechterkant. En ik hoop dat u begrijpt dat dat lijstje, want ik heb hem niet helemaal afgemaakt, dat dat lijstje gewoon tegenover elkaar stelt de situatie van het oude verbond, het rentmeesterschap onder de wet, tegenover het nieuwe verbond. En dat is een ander rentmeesterschap, dat is de heerschappij of de bedeling der genade. Dat bestaat uit grote dingen, want genade is groter dan wet. En de waarheid, nou ja, u weet, de wet was door Mozes gegeven, maar dat is het linkse kolom. En de waarheid, genade en waarheid, is door Jezus Christus geworden. Bovendien, wet is wat God het vlees oplegt, dat is op de oude mens, dat is niet van ons, dat is zijn wet, om zo te zeggen. En wij zouden het dragen, eventueel. Maar onder het nieuwe verbond krijgen we niks opgelegd. Wij krijgen iets in onze harten, in ons wezen geplant. En dat is het onze. Als u dat niet gelooft, dan citeer ik een paar liederen. Mine, 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 Jesus is mine. Van wie? Oh, in het Nederlands. Dan krijg je iets als ik ben zijn en hij is mijn, enzovoort. Die regels die komen ook wel eens voor. Huh? Of je zingt gewoon over mijn Jezus dit en mijn Jezus dat. Zeker, want zijn leven is ons leven geworden. Het is ons eigendom. Het is niet maar wij zijn hier en daar hebben we de wet en die moeten we zien te sjouwen. God heeft zijn leven in ons hart geplant. U weet toch wat de juiste term wil me niet te binnen schieten. Dat is die gave die ons God gegeven heeft. Dat is zijn zoon namelijk. Hij gaf ons zijn zoon. En daarmee dat leven van Christus enzovoorts. Het is van onszelf. En dat is veel sterker en veel groter. En bovendien is het de waarheid. En zo verder. Nou, vers 16 vind je trouwens tegenover elkaar aan de ene kant wet en de profeten. Dan zie je dat je nog steeds op het goede spoor zit. De wet en de profeten zijn tot op Johannes. Dat is het oude verbond. En wat komt er daarna? Want daarna eindigt dat rentmeesterschap immers en wordt het Joodse volk uit het ambt ontslagen. Daarna komt het Koninkrijk Gods. Dat verkondigd wordt. Dat is het evangelie dus, dat is het nieuwe verbond. En over die tegenstelling gaat het. En er wordt gezegd, men is niet trouw in het kleine, men is niet trouw aan de wet als zodanig. Men heeft hem aan de kant geschoven. Hoezo zal de Heer hen een plaats geven in dat nieuwe verbond? Ze zijn niet trouw. Dat waren ze niet onder het kleine van de wet. Hoe zouden ze het zijn in het grote van de genade? En dus inderdaad worden zij ontslagen. Of moet ik een ander Bijbels beeld ervoor nemen? Die kent u trouwens allemaal. Dat is die van Jesaja 28. Waar staat dat de Joodse tafel, om zo te zeggen, dat die vol is met afval, met drek heet het. Helemaal vol, met vuilnis. En de Heer zegt, maar aan wie zal ik dan het gehoorde te verstaan geven? Ik heb je wat te bieden, maar waar zal ik het neerzetten? Er is geen plek. En dan gaat het verder met, en daarom zal hun het woord des Heren zijn, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, en dat een paar keer herhaalt, enzovoorts. Nou, daar gaat het om. Als ze dit niet aankunnen, kunnen ze dat andere zeker niet aan. En dat is een bekend beginsel, dat we toch ook later in de Nieuwtestamentische brieven ook tegenkomen op verschillende niveaus, maar het is hetzelfde verhaal. Of een dienstknecht trouw is, dat moet eerst blijken in de kleine dingen. En als hij daarin niet trouw is, dan moet je hem ook geen grote dingen toevertrouwen en hem dus niet haastig de handen opleggen, heet het, bij gelegenheid. Dat soort zaken betreft dat. Want ja, wij hebben misschien de gedachte dat het Joodse volk trouw is gebleven aan de Heer of aan de wet of zo, maar ze zijn niet trouw aan de wet. Hun eigen wet staat in de plaats van de wet des Heren, en hun eigen wet is een tamelijk oppervlakkig en tamelijk onbenullig aftreksel van de Mosaïsche wet. En anders kent u de Mosaïsche wet niet. Die grijpt heel wat hoger en grijpt heel wat verder in de samenleving en in het leven van alle dag enzovoorts. Zie. Maar men heeft van het judaïsme een religieuze wet gemaakt die eigenlijk praktisch geen enkele functie heeft, behalve dan dat het dan toch dwingend van alles voorschrijft aan de mens waar hij in de praktijk van zijn leven verder niks aan heeft. Maar dat is wat religie nou eenmaal doet. En wat hier dus besproken wordt en vastgesteld wordt door de Heer in die toelichtingen vanaf vers 10 in elk geval, is hoe het komt dat het Joodse volk zou ontslagen worden uit dit rentmeesterschap, uit dit ambt. Gewoon omdat ze niet trouw zijn geweest in dat ambt. En ik bedoel niet eens te zeggen dat ze zich niet aan de wet hebben gehouden, want u en ik weten allemaal, we weten allemaal dat dat in de praktijk ook een onmogelijk ding is. Dat kan helemaal niet. Dat staat zwart op wit in de Bijbel. Maar dat neemt niet weg dat je je desondanks zou kunnen verblijden en verheugen in de wet Gods. Niet in de zin van inzettingen en geboden die een juk zijn die wij nog onze vaders kunnen dragen, met dank aan Petrus. Maar wel in de zin van dat de wet onderwijs geeft over de dingen die de Heer beloofd heeft te zullen doen. En dat de wet een aanleiding is tot betere dingen door welke wij tot God naderen. Want hoe dan ook, die hele wet van begin tot eind wijst op de komst van de Messias. Op wat voor manier dan ook. Maar dat wijst men af. En dat blijkt wel, want orthodox jodendom probeert zich te houden aan de Joodse inzettingen van alle dag, maar komt ze niet aan met de Messias. En ik kan het nog wel sterker zeggen hoor, komt ze niet aan met een Bijbel. Ik las van de week, vorige week, wanneer het maar was, las ik nog Israël en de Bijbel, u weet wel. En daar las ik in dat men bezig was in Spanje om Bijbels, dat wil zeggen de Tenach in elk geval, het Oude Testament dus, in het Hebreeuws uit te delen aan Joden in Spanje. En daar werd bij vermeld, en daar gaat het om, daar werd bij vermeld dat die lui zo'n ding niet hebben. Begrijp me goed, dat zijn Joden, ze zijn godsdienstig, ze zijn religieuze Joden. Ze hebben niet eens een Bijbel. Zijn net christenen, denk ik wel eens. De mensen die zich uitgeven voor christenen ook geen Bijbel hebben. Ik ken er zelfs die wel een Bijbel hebben, maar er totaal niet in geïnteresseerd zijn. En dat dan ook nog zeggen ook. En dat bedoel ik, dat is ontrouw. Ze hebben zelf niet eens zo'n ding, maar de Joden in hun positie in Bijbelse tijd en tot in de dagen van het Nieuwe Testament waren degenen die Bijbels te over zouden moeten hebben, een hele stapel achter de voordeur, zodat als iemand langskomt, dan geven ze iemand zo'n ding. Het beheren van het woord van God, het was hen toebetrouwd. Maar punt 1, ze deelden het niet uit, maar punt 2, zelf trokken ze zich er niks van aan en dat is waar het over gaat, feitelijk. Het mag niks nieuws zijn, want zoals ze zegt, in het christendom is dat ook. En trouwens, in de islam, voor zover ik er verstand van heb, ook. Nee, die lui hebben wel een Koran en je moet er verplicht ook in lezen. Maar de Joodse sharia, zal ik maar zeggen, dat is een heel ander ding, hoor. Al die Mohammedaanse wetten vind je niet in de Koran. Echt niet. Dat zijn boeken daarbuiten. En wat het Jodendom betreft, ja, dat is niet de Bijbel, dat is in de eerste plaats de Babylonische Talmud. En als je wat liberaler bent, ook nog de latere Jeruzalemse Talmud. Maar het is en blijft de Talmud. En in het Christendom, de drie formulieren van enigheid of zo heet dat, enzovoort. Christelijke geschriften, christelijk bedoel, de christelijke geschriften voor mijn part, maar niet de Bijbel. Zo gaat het in de praktijk. Het is hetzelfde verhaal. Maar het Joodse volk als volk, in positie van uitverkoren volk, is daaruit inmiddels ontslagen. Maar u weet hoe het gegaan is. Ze hebben vastgehouden aan de wet. Maar de blijde boodschap was dat het Koninkrijk Gods, dat heel het Oude Testament door was aangekondigd, werd afgewezen. En dat is wat uiteindelijk dus inderdaad staat in vers 16. De wettende profeten zijn tot op Johannes, de doper, en van die tijd af, te beginnen bij Johannes, wordt het Koninkrijk Gods verkondigd. En daarin wordt wel degelijk verkondigd, in overeenstemming met oud-testamentische profetie, dat een einde komt aan de bedeling der wet. En dat dus ook een einde komt aan die functie van Israël, dan wel van het Joodse volk. Maar dat is wat men niet wil, omdat nou eenmaal de Joodse religie bepalend is voor de zogeheten Joodse identiteit. Bij voorkeur, in ieder geval voor dat doel is het ontwikkeld geworden. En daarom houdt men vast aan de Joodse wet, maar daar is geen plaats voor de Messias. Ik bedoel het niet spottend, maar ik zeg toch wat ik wel vaker gezegd heb. Kenmerkend voor het Jodendom is dat men de Messias verwacht. Maar dan moet hij niet het hart hebben om te komen. Sorry. Het betekent dus dat als de Messias komt, is dat het einde van het Jodendom. Want dan hoef je de Messias niet meer te verwachten, dan is hij gekomen. En dan raakt men het meest voor de hand liggende aspect, de kern van het Jodendom kwijt. Zoals de rabbi ooit zei. Christenen geloven dat de Messias al gekomen is en wij Joden geloven dat de Messias nog komen moet. Mijn conclusie was meteen, wat de man nu zegt, is dat het de bedoeling is dat de Joden ooit nog christenen worden. Was het te snel? Hij zei, christenen geloven dat de Messias gekomen is, wij Joden geloven dat hij nog komen moet. Maar als die komt en gekomen is, houd toch dat Jodendom op. Dat zegt de man dan toch? En als men dat niet wil, ja, dan moet men de Messias verwijderen. En dat is wat Caiaphas zei toen ooit in Johannes 11. Als we die man laten geworden, dan raken wij het hele volk kwijt. En onze positie, onze plaats en wat het maar is. Laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. Maar die stond weer ergens anders. Maar het is precies dezelfde gedachte. Zo gaat dat. In elk geval, hoe zij erover denken, weet ik niet. Maar wij hebben hier de schrift. Het is een gelijkenis. Het gaat over verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Als je niet wil, hoef je het niet te weten. Maar als je het weten wil, dit is wat de Bijbel ervan zegt. Het is ontslagen uit die bedeling. Die bedeling is beëindigd geworden. Het rentmeesterschap is beëindigd. En is vervangen door een nieuwe administratie. Dat zeggen ze altijd als er een nieuwe Amerikaanse president komt. Let maar eens op. Dan hebben ze het over een new administration. De administration wordt genoemd naar de president. En dat is het. Er komt een andere regering, komt een andere inrichting van de staat en dat soort dingen meer. Nou, dat is gekomen, want de wet zit niet meer op de troon. De wet heerst niet meer. De wet is beëindigd in de dood en opstanding van Christus. En sindsdien zit genade op de troon. En dat wordt niet beheerd door de Joden, uiteraard. En in de praktijk, want ik zeg niet alles nu, hè, in de praktijk wordt het beheerd dus door de gemeente. En dat is wat wij doen. Wij prediken dus niet de wet. Wij prediken genade. We prediken van de wet, die is beëindigd. Daar gaat het volgende gedeelte dus ook over. Want vers 16 heb ik geciteerd. Maar vers 17 volgt meteen, het is lichter dat hemel en de aarde voorbijgaande dat een titel der wet vallen. Dat wil zeggen, die wet die wordt afgerond. Dat wil zeggen, de boekhouding wordt gesloten en daarmee wordt er een eind aangemaakt. Opheffing. Jawel, maar hij moet vervuld worden en de boeken moeten kloppen. En dat gebeurde in de dood van de Heer Jezus. Die immers kwam onder de wet en dus in het oude rentmeesterschap gelaten viel om degenen die onder de wet waren te verlossen. En waar men dit vers aanhaalt om te zeggen, zie je wel, de wet is nog steeds geldig, want er zal geen titel of jota van de wet vallen. Voor diegene moet ik zeggen, er is geen titel of jota van gevallen. De wet is beëindigd op juridische, op wettige wijze. De wet is niet maar zo afgeschaft. Hij is vervuld geworden en daarmee rechtens niet meer toepasbaar. De eenvoudige verklaring daarvoor is dit. De hele mensheid stond schuldig volgens de wet voor God. Maar volgens diezelfde wet kon het hoofd van de menselijke familie de schulden betalen. En dat heeft hij gedaan en hij is gestorven aan het kruis van Golgotha. En daarmee leefde dus geen enkel mens meer onder de wet, want iedereen is dood. En daarom heeft de wet geen macht meer. Dat is het resultaat van het kruis, van de lijden en de dood van de Heer Jezus. Daar zou je niks aan hebben als er niet een andere administration in stand gezet was. Dat wil zeggen, dat is gebeurd in de opstanding van Christus, die daarmee de eersteling werd van een nieuwe schepping. En eersteling en dus ook borg heet dat. En dus hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is wat gebeurd is. Zie? Dat wil zeggen, de Heer acht de wet hoog, dat zegt hij ook. Maar vergis je niet, er wordt een eind aan gemaakt. En bovendien, erachter steekt natuurlijk, hij zal daar hoogst persoonlijk voor zorgen. En vandaar dat hij ook in een positie is om aan zijn eigen Joodse volk te zeggen, maak je maar vrienden onder de heidenen, want dit gaat niet goed. Waarmee bovendien vastgesteld is dat op voorhand bekend kon zijn, en dus ook was, dat het Joodse volk ongelovig zou zijn, dat het de Messias zou verwerpen en dat er een andere huishouding of heerschappij of bedeling zou worden ingericht die niet zou beheerd worden door de Joden. Door wie dan ook, maar niet door de Joden in elk geval. En als dat door christenen is, wel nu, dus geen Jood die belet wordt om christen te worden, toch? Van Gods wegen. Die eerste christenen waren toch Joden. Dus ze zijn niet ergens uitgesloten, maar zij zouden opgeven wat ze hebben en wie zij zijn en komen tot de Heer en die maakt er wat van. En ik was geen Jood, ik heb helemaal met die dingen niks van doen, maar toen ik tot de Heer kwam was precies hetzelfde. Alles opgeven wat je hebt en daar ben je dan. Ik heb door mijn Heer geen gisteren meer, luidt de vertaling van een van de liederen in onze bundel. En zo is het maar net. Ik bedoel, dat is niet om lelijk te doen tegen de Joden, maar gewoon, dat is het beginsel dus ook. Zie? En waar een vloek ligt over dat Joodse volk, wel nu. Men kan onder die vloek uit. Men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus en die zal met zijn licht in onze harten schijnen. Die zal ons het onze geven, heet dat. En de waarheid openbaren en al dat soort dingen meer. En wie ik dan vroeger was, een Fries of een Jood, ja, dat maakt dan weinig meer uit natuurlijk. Nee, dat maakt helemaal niks meer uit. Daar gaat het om. Hè. Wat wij waren, is weggedaan. Daarom is niks discriminerends aan deze boodschap of zo. Maar in het totale heilsplan van God zouden deze dingen tot ons doordringen. En waar vaststaat dat die wet beëindigd zou worden, zou het verstandig geweest zijn om daar niet al te zeer aan vast te houden en zich vrienden te maken elders. Bovendien, diezelfde waarheid, maar ik moet natuurlijk dringend weer ophouden, diezelfde waarheid vind je ook in Hebreeën hoofdstuk 8. Uitgebreid vind je daar een citaat uit Jeremia 31, want Jeremia 31 kondigt namelijk letterlijk aan de komst van een nieuw verbond in plaats van het oude. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, ja, dat was Jeremia die dat geschreven heeft. Maar het was wel 600 jaar voor Christus. Toen gezegd werd door Jehovah dat hij een nieuw verbond zou maken. En het commentaar van Paulus in Hebreeën 8 is, op het moment dat die term gebruikt wordt door Jeremia, namelijk nieuw verbond, op datzelfde moment is het verbond der wet, het Mosaïsche verbond, dus oud en verouderd en nabij de verdwijning, staat de vertaling. Kortom, dat oude verbond was al 600 jaar verouderd, omdat er een nieuwe zou komen. Begrijpt u wel? Het is niet maar vanaf de dagen van Johannes wat de Heer Jezus hier aanhaalt. Maar Paulus grijpt nog verder terug. En zegt, ja, 600 jaar geleden werd al gezegd dat het oude verbond vervangen zou worden door een nieuwe. Door Jeremia. En als het zou moeten, dan zou ik u zeggen, nou ja, bij de komst van de wet zelf al, werd wellicht niet gezegd, maar dan toch wel geïllustreerd dat het ooit vervangen zou worden. Want u weet hoe het met de eerste set stenen tafelen ging, toch? Ja, er werd kapot gesmeten. Nou ja, Mozes liet ze uit zijn handen vallen. Laten we het heel voorzichtig. Dat was niet zo, hij smeet ze kapot. Hij was woest. Omdat op voorhand het verbond al verbroken was. En dus smeet hij die tafelen kapot. Heb je die nog? En toen zei de Heer, dat geeft niet, je komt een stel anderen bij me halen. Het was nog garantie. Zoiets. Ja, en die moesten dan bewaard worden in een kist. En die kist blijkt later te zijn de Ark des Verbonds. Maar de Ark des Verbonds is een beeld van Christus, de opgestane uit de dood enzovoorts. Kortom, die tweede stel nieuwe tafelen in die kist is een beeld van Christus en van het nieuwe verbond. Dat is ook wat de Hebreeënbrief trouwens uitlegt. Maar dat was dus meteen aan het begin dus al van het oude verbond. En ik ben van mening dat vanaf het begin vastgestaan heeft dat het beëindigd zou worden. En de Galatenbrief legt uit dat zolang dat de verbond der wet er was, konden de beloften die aan Abraham gedaan waren niet vervuld worden. Nee, het staat er, dus ik zeg het nu ook maar zo. Pas als de wet beëindigd zou zijn, zal dus beloofde zaligheid komen, niet uit de wet, maar uit de belofte aan Abraham. Kortom, de wet hinderde dat feitelijk. Het was het een of het ander. En er wordt zelfs gezegd dat dus het nieuwe verbond eigenlijk ouder is dan dat der wet, want het lag vast in de belofte aan Abraham. Staat allemaal in Galaten 3 en 4. Dat is de inhoud van de Galatenbrief. Ik bedoel, dit stond vast en de Joden hadden dit kunnen weten. Net als die rabbi die ik net citeerde. Wij Joden verwachten de Messias. Ja, maar de vroeg of laat komt hij een keer en dan is het dus afgelopen met je verwachting van de Messias. Komt toch heus een eind aan. En wat de Bijbel leert is dat dat zo'n 2000 jaar geleden inderdaad gebeurd is. Toen kwam de Messias, maar die kenden ze niet, omdat ze weliswaar de Talmud kenden, maar niet de Bijbel. En dat is altijd het probleem geweest. En dat is bij elke religie zo. De echte bronnen kennen ze niet. Ze zetten, leggen er iets overheen, maken er iets anders van, geven eigen interpretatie. Het moet vooral praktisch zijn en dat soort dingen meer. En dat is niet alleen in het Jodendom, dat is in alle religies in de praktijk zo. Daarom zijn alle religies per definitie hypocriet, omdat ze zich toch niet houden aan hun eigen grondslag. Zo gaat dat. En het is in het christendom natuurlijk eigenlijk ook zo. Dan is men de Bijbel kwijt en heeft men een andere grondslag, een kerkelijke leer of een uitspraak van de paus of de zogeheten oudvaders, hoe goed bedoeld ook allemaal, of inderdaad de formulieren, wat het maar was. Doe je dat nog? Nou ja. Maar daar gaan deze uitspraken over. Inclusief de volgende gelijkenis, want het is dan die van de rijke man en de arme Lazarus, enzovoort. Hè. Ja, de ene is het oude verbond, de andere is het nieuwe verbond. De ene is het Jodendom, de rijke man, de andere is het nieuwe verbond. Lazarus, Christus zelf namelijk, eigenlijk. Maar ze zullen hem niet geloven, staat erbij. En het Joodse volk zal dus niet tot geloof komen. En wat doe je dan als Jood? Laat die wet maar zitten. Die is al 600 jaar lang verouderd. Er zou een nieuw verbond komen. Laat maar zitten die wet. Laat het Jodendom maar rusten. Dan ben je vrij om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Ik zal u wat anders vertellen. Zodra mensen zeggen, ik heb het met de kerk wel gehad, dan zeg ik, oké, die mogen ze me sturen. Heb je dat vast gehad? Dat is makkelijker. U weet dat het een christelijk werk is om heidenen te bekeren, maar dat het een heidens werk is om christenen te bekeren, die zitten vast in een traditie. Die staan er niet open voor. En let maar op, misschien hebt u zelf de persoonlijke ervaring ook wel, op het moment dat je daar een streep onder zet en zegt van nou is het mooi genoeg geweest, nou hou ik ermee op, dan maakt de Heer zich bekend. Als je tenminste eerlijk bent. Maar zolang je meent vast te moeten houden aan wat je hebt, of denkt te hebben, is er geen ruimte voor de Heer. Zolang je religieus bent, geen geloof. Maar zodra je het opgeeft en zegt, nou ja, nou weet ik het verder ook niet, let maar op, dan maakt de Heer zich bekend. En zeg gewoon, volg mij. En wat doe je dan? Dan laat je alles uit je handen vallen en dan volg je de Heer. Toch? Ja, of je dan een visser was of een tollenaar. De Heer zegt, volg mij. En dan laat je de netten uit je handen vallen en je hele boekhouding. Ook al heet je Levi, dan volg je de Heer. En dan geeft hij een nieuw leven, nieuwe bediening, maakt een nieuwe mens van je, enzovoorts. En dat is waaruit wij leven. Nou goed, dan moet ik het dan maar bij laten. Dan heb ik niet eens uitgelegd wat mammon is. Nee, het doet er ook verder weinig toe. Nee, ik kan het wel in twee woorden zeggen. Men weet het niet, het woord komt verder nergens voor dan alleen in dit schriftgedeelte en één keer in een gelijke uitspraak in Matthäus. En wat het is, weet men niet. En het vermoeden bestaat dat het een vergriekste vorm is van een Aramees. Het is niet eens Hebreeuws, het is een vergriekste vorm van een Aramees woord. Dat de betekenis heeft van iets waarop men vertrouwt. Een steunpilaar of wat het is. En daar heeft men dan weer van gemaakt dat het geld is. Want waar zal je anders in dit leven op vertrouwen dan op je kapitaal? Maar ik ben van mening dat je het veel meer moet zoeken in het begrip onrechtvaardigheid. Want dat staat er ook. De onrechtvaardige mammon. En als je niks anders weet en deze verklaring niet zou kunnen die ik nou alsnog geef. Die niet voor mij is trouwens. Maar als je dat niet zou weten en je hebt alleen je Bijbel. Dan denk je onrechtvaardige mammon. Mammon is dus een synoniem voor onrechtvaardigheid. En voor wetteloosheid enzovoort. En daarmee kom je veel verder dan met het idee dat het over geld zou gaan. Dat heeft men er maar ingelegd, maar dat, het is een onbekende term eigenlijk. Maar onrechtvaardigen, maak je vrienden onder degenen die de wet niet hebben. Onder de onrechtvaardigen, onder de heidenen dus. En aan de andere kant, eigenlijk zijn wij dan die onrechtvaardigen, want wij leven niet onder de wet. En de wettische norm zijn wij onrechtvaardig. Maar in werkelijkheid, de wet is vervuld op rechtvaardige grond en wij staan in de vrijheid. Maar goed, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij uw kinderen mogen zijn en mogen leven uit de rijkdom van uw genade. Wij danken u dat we deel uitmaken van een andere huishouding. Deel uitmaken van de heerschappij van uw genade die op de troon zit in de persoon van de borg en middelaar van het nieuwe verbond, de Heere Jezus Christus. Bedanken u dat u ons verlost hebt van het juk der wet. Dat u gekomen bent onder de wet om degene die daaronder leven te verlossen. En opdat alsnog vervuld zou worden hetgeen u aan Abraham reeds zwart op wit beloofd hebt. Wij danken u daarom dat we uw kinderen geworden zijn. Dat u ons nieuw leven geschonken hebt. Dat u de waarheid, uw licht en waarheid hebt nedergezonden. En dat wij in dat licht en in die waarheid mogen staan en wandelen. En dat we pilaar en vastigheid der waarheid zelfs geworden zijn. Dat u dat woord aan ons toebetrouwt. Opdat we het zouden beheren. Niet alleen voor onszelf, maar ook omdat wij dat woord, uw genade, zouden bekendmaken. Wij danken u daarom dat we hier vanavond ook weer mochten zijn. En in ons leven ons mogen buigen voor en ook buigen over uw woord. Opdat dat levende woord geplant zou worden in onze harten. Ons zou veranderen in de vernieuwing van ons denken. En ons daadwerkelijk zou leren te leven uit de rijkdom van uw genade. Daartoe bevelen we ons aan, bij die troon uw genade, opdat we van u zouden ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.